Goedenavond, broeders en zusters. Welkom in deze dienst. Ook degene die nu meeluisteren of later via een opname, van harte welkom. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkraad. De collecte van vandaag die is bestemd voor het werk in de gemeente. En de bloemengroet die gaat naar de doopouders van vanochtend, Gijs en Erika Luigjes. Afgelopen maandag op 7 januari verblijden de heren Steven en Delise McConnell met de geboorte van een dochter. En Lily Ann, Liam en Hannah met een zusje. En ze heet Jocelyn Delise, roepnaam Jocelyn. En daar zien we een prachtige foto. Moeder en dochter maken het goed. En vader is druk, begreep ik. De kerkraad is voornemens om in de vacature van jeugdouderling broeder Erik Jan Smits te benoemen. En te bevestigen op zondag 20 januari. Mochten er gegronde bezwaren zijn tegen deze benoeming, dan kunt u die tot uiterlijk 15 januari indienen bij de Scriba. Verder hopen we op 20 januari zuster Ria van Haren en zuster Esther de Rooij als pastoraal werker te bevestigen. Vanochtend hebben we voorbeden gedaan voor het dopen van Jessa Luigjes en de geboorte van Jocelyn McConnell. In deze dienst zal dominee Reinier Drop ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied uit Hemelhoog 23, Wat hou ik van uw huis. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedenavond, van harte welkom allemaal hier. Goed om hier in de kerk te zijn, samen het huis van God ook te zijn. Hier te zijn tot eer van God en ook tot opbouw van ons leven, dat we mogen opgebouwd worden tot eer van God. We nemen een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Want God is trouw tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, u bent God en wij zijn mensen. U was eerst, altijd bent u eerst. U bent de schepper van de hemel en de aarde, u bent de schepper van ons. En u bent degene die ons als eerste heeft lief gehad. Heer, u bent liefde en daarom prijzen we u. Prijs u voor uw liefde. U koos ons vanuit uw liefde. En Vader, als we denken aan Jezus Christus en dat hij inderdaad het woord van God tot de aarde is afgedaald, mens is geworden, om ons te bevrijden van de zonde, de wereld te bevrijden van het kwaad en daarvoor te lijden en te sterven, als een lam naar Golgotha, om uw trouw te laten zien, Heer, dan aanbidden we u. U bent liefde, u bent God. Bij u is ontferming. Bij u mogen we zijn voor ontferming. En tot u komen we ook nu, biddend om uw ontferming. Heer, u bent een redder en beschermer. Degene die ons leven leidt. Degene die ons een hoopvolle toekomst belooft. Degene naar wie we steeds mogen uitzien in het leven. Naar wie we steeds mogen bidden om open deuren. Om openingen in onszelf. En dat we zelf meebuigen met u. En Vader, zelf u bent de God van genade. Zelfs wanneer wij zondigen. Wanneer we inderdaad verleid worden door de nacht. En we verkeerde beslissingen nemen. We voor onszelf kiezen. We keuzes maken waarop wij niet vertrouwen op u. Maar zelf graaien. Zelf pakken. Heer, ook dan bent u er met genade. En Heer, zo weten we, we mogen staan voor u en ons geliefd weten, allemaal rekenend op uw genade. Op uw mededogen met ons. Heer, u bent liefde. En wij mogen staan voor u op grond van uw liefde. Geef ook, Heer, in deze dienst dat u met ons bent en dat u vanuit uw liefde mag spreken, vanuit uw genade. Terwijl wij weten dat wij zo vaak verkeerde keuzes maken, maar dat er altijd uw liefde is en uw genade. En Heer, spreek zo tot ons dat we werkelijk aangesproken mogen worden en ons leven openleggen voor u. En echt meebuigen met u, met uw plan. En geloven. In Jezus' naam. Amen. God spreekt tot ons. God doet ook absoluut aan ons in het leven. Hij gaat met ons om. Ook als we niks van God merken. Of denken dat we, niks van God merken. Denken dat God afwezig is. Kan God zo aanwezig zijn in ons leven. En daar zingen we ook van, in ieder geval met gezang 487. We zingen de versen 1 tot en met 3. En ook in vers 2, hij doet aan ons. Gezang 487.
Thank you.
We lezen uit Genesis 29. En dan gaan we verder waar ik de vorige keer dat ik in de middag ben voorgegaan zijn gebleven. Wat hiervoor staat is Jacob's droom in Bethel. Waar hij zo God van dichtbij heeft meegemaakt, die in een droom hem bevestigde van ik ben met je, ik zal je beschermen, ik zal je ook weer terugbrengen. En hij verbaasd, verheugd, onder de indruk, uitriep naar zijn droom, ik wist niet dat hier dit het huis van God was, God is hier. Vandaag lezen we Genesis 29 vers 1, uiteindelijk tot 30 vers 2. Ik lees eerst de eerste helft. Jacob, 29 vers 1, vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. Op een dag zag hij ergens in het open veld een put waar drie kudde schapen omheen lagen. En de dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van de put lag een grote steen. Als alle kudde daar bijeen waren gedreven, werd de steen van de opening gerold en kreeg het steeds te drinken. Daarna werd de steen terug op de put gelegd. Jacob vroeg de herders, waar komen jullie vandaan, vrienden? Uit Garan, antwoordden ze. Kennen jullie dan misschien Laban, de kleinzoon van Nagor? Jazeker, zeiden ze. Hoe maakt hij het? Vroeg hij. Goed, antwoordden ze. Kijk, daar komt zijn dochter Rachel juist met de schapen. Maar het is nog volop dag, zei Jacob. Het is toch nog geen tijd om het vee... Het is nog geen tijd om het vee bijeen te drijven. Jullie kunnen de dieren toch te drinken geven en ze daarna weer laten grazen? Nee, zeiden ze, dat kan niet. Pas als alle kudden bijeen zijn gedreven, rollen we de steen van de put en geven we het vee te drinken. En terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader. Zij was herderin. En zodra Jacob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban, met Labans vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. En daarna kuste hij Rachel, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. En zodra hij Rachel had verteld dat die familie van haar vader was, een zoon van Rebecca, rende ze naar haar vader en vertelde het hem. Nauwelijks had Laban het nieuws over Jacob, de zoon van zijn zuster, gehoord, of hij snelde hem tegemoet, omhelsde hem, kuste hem hartelijk, nam hem mee naar zijn huis. En daar vertelde Jacob zijn hele geschiedenis aan Laban. Het is duidelijk, zei Laban, dat je familie van me bent. Evenzo tot hier, dit is ongeveer de eerste helft. De verkondiging gaat vooral over de tweede helft. Maar als je dit zo leest en je bent een beetje bekend met Genesis, dan doet dit verhaal je denken aan een vergelijkbaar verhaal. Namelijk toen Abraham op zoek was voor zijn zoon Isaac, een vrouw, stuurde zijn dienstknecht erop uit, ook naar deze familie. En die dienstknecht kwam ook bij een put. En bij die put ontmoette hij uiteindelijk ook de vrouw voor Isaac dan. Dus Rebecca, de moeder van Jacob. Dus voor Jacob zal dit, die kende natuurlijk het verhaal. Jacob had sowieso een goede band met zijn moeder in ieder geval. En die zal dat verhaal gekend hebben. En dat zal hem iets gedaan hebben. Maar er is heel belangrijk een verschil. En dat is dat je bij die knecht van Abraham, die is volop biddend ermee bezig. Die doet daar een soort van gebed van God. Als dit en dat gebeurt, dan weet ik dat u het bent. Hij is echt vanuit de relatie met God bezig. En zo vindt hij uiteindelijk zijn vrouw. En bij Jacob vind je dat absoluut duidelijk niet. Jacob bidt niet. En dat moet je opvallen, dat verschil. Die knecht, volop biddend bezig. Jacob bidt niet. En tegelijkertijd zit er ook wel iets grappigs in dit stukje. Als je ziet wat er allemaal gebeurt. Die lokale herders, die komen echt een beetje over als een stel luilakken. In ieder geval zeker geen aanpakkers. En Jacob vraagt dat ook over die steen. En op een of andere manier hebben ze een soort van traditie of afspraak met elkaar. Nee, pas als iedereen daar is, met al zijn schapen, alle kuddes, dan zijn er genoeg herders. En die steen die kan niet eraf gerold worden, we moeten met meer mensen. Terwijl Jacob denkt van, kom op man, haal die steen eraf, zorg dat je schapen weer drinken en laat ze weer grazen. Het is gewoon veel effectiever, veel beter. Nou, Jacob, ik stel hem zo voor, staat daar te denken van, wat zijn dat voor stel luilakken? En dan komt Rachel eraan, de mooie Rachab, de mooie Rachel, die komt eraan. En je ziet een soort van gebeuren, die Jacob die wel eventjes denkt van, oh, maar ik pak die steen wel eventjes. En ik stel het me voor, hij zal vast zijn shirt uit hebben gedaan. En daarvoor de mooie Rachel die eraan komt. Even die steen aan de kant. Jacob die doet dat wel eventjes in zijn eentje. En als ik het zo voor me zie, ik kan het niet zonder te glimlachen dat zo voor me zien, hoe hij dat gedaan zal hebben. Grappig. Hoe Jacob dat doet. En tegelijkertijd. Jacob bidt dus niet in afhankelijkheid. Maar Jacob is stoer. Hij is sterk. Hij doet het zelf wel eventjes. En hij weet de dingen gedaan te krijgen. En toch leidt God zijn leven. Zeg ik er ook bij. Maar linksom, rechtsom, door het midden. Jacob probeert voor elkaar te krijgen wat hij wil. Dan gaan we verder. Jacob was, vers 14 en een half inmiddels. Jacob was een volle maand bij Laban in huis. Toen deze tegen hem zei, het is niet nodig dat je voor niets voor mij werkt. Alleen omdat je familie van me bent. Zeg me maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel. En Lea's ogen die hadden geen glans, maar Rachel die was mooi en aantrekkelijk. Jacob was verliefd op Rachel. Daarom zei hij tegen Laban, ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Laban antwoordde, ik kan het beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven. En zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. Maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen. Zoveel hield hij van haar. Toen zei Jacob tegen Laban, de termijn is om. Geef me nu mijn vrouw, ik wil met haar slapen. Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. En toen de avond was gevallen, bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob. En Jacob sliep met haar. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Zilpa. En 's morgens ontdekte Jacob dat het Lea was met wie hij had geslapen. Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen, wierp hij Laban voor. Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt. Waarom hebt u me zo bedrogen? En Laban antwoordde, ja, het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijg je ook de ander, op voorwaarde dat je nog eens 7 jaar voor me werkt. En Jacob stemde toe en wachtte tot de week om was. Daarna gaf Laban hem ook zijn dochter Rachel tot vrouw. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Bilha. En toen sliep Jacob ook met Rachel. En van Rachel hield hij echt, meer dan van Lea. En hij werkte nog eens 7 jaar bij Laban. En toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot, terwijl Rachel kinderloos bleef. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Ruben noemde. Want, zei ze, de Heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van mij houden. En ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. De Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt. Daarom heeft hij me er nog een zoon bij gegeven, zei ze, en ze noemde hem Simeon. En weer werd ze zwanger en bracht zijn zoon ter wereld. Nu ik hem 3 zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten, zei ze. En daarom werd hij Levi genoemd. En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu zal ik de Heer loven, riep ze uit, en ze noemde hem Juda. Hierna kreeg zij geen kinderen meer. Omdat Rachel geen kinderen van Jacob kreeg, was ze jaloers op haar zuster. Geef mij kinderen, zei ze tegen Jacob, anders ga ik dood. En Jacob die werd kwaad en die antwoordde, ik ben toch zeker God niet, hij onthoudt jou het moederschap. Die arme Lea, denk je dan. Er wordt geen woord gewisseld tussen Lea en Jacob, maar in de manier waarop zij kinderen de namen geeft, zie je wat daar allemaal gebeurt in het hart van Lea. God, ik zei al net voordat we dat gezang 487 zongen, God spreekt tot ons, probeert tot ons zijn deel te openbaren, openbaart zijn wil ons, namelijk voornamelijk door zijn woord. Maar hij doet ook met ons, werkt aan ons in het leven, doet met ons. vormt, kneedt, snoeit. En als de Heer jouw God is, dan mag je ook verwachten dat Hij dat met jou doet. En dat God werkt door de dingen die gebeuren in jouw leven. En de geschiedenis van Jacob, ook weer deze die we deze avond lezen en tot ons door willen laten dringen, die laat zijn licht daarop schijnen. We zien God aan het werk, ook al is het nog niet zo makkelijk om precies aan te wijzen wat God doet, waar die is. Maar hij is toch aan het werk met Jacob. En om dat te ontdekken, is het goed om echt goed naar het verhaal te luisteren. En te weten ook wat er eerder met Jacob is gebeurd. Het is ook wel een amusant verhaal, ergens, als je het zo meeleest. Soms moet je lachen. Zeker als je probeert in te voelen, probeert mee te leven met wat er gebeurt. Je wordt ook wel meebewogen, vooral met Jacob en wat er toch met hem allemaal gebeurt. En dan vallen dingen op. Het leven is hard. Ook het leven van Jacob is hard. Ook ons leven is vaak gewoon echt hard. Ook al heeft God gezegd tegen Jacob, hè, door middel van die droom in Bethel, ik ben met je, ik ben bij je, ik bescherm je, ik zorg voor je. Het is hem echt op het hart gedrukt in die droom, het is echt wel binnengekomen. Maar Jacob, net als wij, leeft toch echt in een gebroken wereld. De toekomst is onzeker. En ook Jacob verlangt, net als wij, naar geluk, naar schoonheid, naar seksuele vervulling, naar voorspoed, avontuur en ontplooiing, misschien ook wel, en ook naar rust, gewoon fijne gevoelens, veiligheid, liefde, acceptatie, zegen. En vertrouwen op God is moeilijk, vaak moeilijk, in het gewone leven, voor al die dingen, met je verlangens, met je angsten, echt vertrouwen op God. God is zo'n lastige factor. Ook al heb je zo'n Genesis 28 Bethel ervaring gehad, een indrukwekkende droom met belofte van God. God is gewoon niet te controleren. God is niet te manipuleren, hij is niet naar je hand te zetten. En dat maakt God zo lastig in het leven. En wat kun je daar boos en gefrustreerd over zijn? Dat God niet doet wat jij wilt. Zo lastig. Geef mij kinderen, Jacob, anders ben ik dood. Ik ben toch zeker God niet. Hij onthoudt jou het moederschap. Je voelt het mee. Je beleeft het mee. Je snapt hem zo. We kennen het. Het is ook onze frustratie. En vanuit die angsten, vanuit die verlangens, proberen we soms wel andere mensen te forceren. Andere mensen naar onze hand te zetten. En wat maken we er dan? Een gigantisch zootje van. In de familie, maar overal waar we samen zijn, ook in de kerk, kunnen we er zo'n zootje van maken. Maar ondertussen is God bezig, vanuit zijn genade, soms vanuit zijn oordeel, waar ook altijd genade in zit. En God is bezig, ook bij Jacob. Misschien zal Jacob gezegd hebben na die 7 jaar, ik heb niks van God gemerkt in die 7 jaar. Misschien wel na die 14 jaar. Ik heb niks van God gemerkt. En toch was God volop bezig in zijn leven. We gaan luisteren wat er met Jacob gebeurt. Of dat tot ons door laten dringen door de prediking. En ondertussen kunnen wij ook bedenken dat als God met Jacob zo bezig is, we mogen weten, maar God is ook bezig met ons leven. In de dingen die er met ons gebeuren. En je ziet, God is niet alleen maar een rots om op terug te vallen. Niet alleen maar een troost. Alleen maar bescherming. Maar God is ook een God die snoeit. Die bijschaaft. En die misschien ook wel verwondt. En pijn doet. Opdat er wel weer nieuwe dingen mogen gaan bloeien bij ons. Denk maar aan het beeld van wat Jezus zegt. God als wijnbouwer. Die snoeit. Bijknipt. Jacob is na een lange reis aangekomen bij bij de broer van zijn moeder. In Garan. Rachel had hij ontdekt. Mooi en aantrekkelijk. En hij vertelt zijn geschiedenis aan Laban. Waarschijnlijk inclusief waarom hij naar Haran is gekomen. Namelijk omdat hij dus zijn broer had bestolen en bedrogen. En zijn vader dus ook had bedrogen. En Laban, en je snapt waarom later als je doorleest, die hoort zijn verhaal en die concludeert. Ja, familie, ik herken het. En het komt over alsof Jacob gastvrij opneemt. En na een maand wordt duidelijk, oké, hij blijft hier nog wel een tijdje. En waar ik vandaan kom, dan zouden ze zeggen, joh beste Jacob, wordt het niet eens tijd dat je gaat werken in plaats van alleen maar profiteert van het geld van je familie. Maar in het Oude Oosten zegt Laban, Jacob, je hoeft niet gratis voor mij te werken. Zeg maar, wat had je voor loon in gedachten? Nou, Jacob had al een tijdje iets in gedachten. Hij kon zijn gedachten er eigenlijk niet vanaf zetten en dat was Rachel. Mooi figuur en een prachtige uitstraling, zo zegt de schrift. En Jacob vindt haar enorm onweerstaanbaar aantrekkelijk. Ze had ook een oudere zus, Lea, maar die had het niet zo. Duidelijk de mindere en die kon Jacob gewoon niet zo bekoren. Rachel was zijn droomvrouw, het verlangen van zijn hart. En hij had er werkelijk alles voor over, voor deze Rachel, die zou zijn verlangens vervullen. 7 jaar werk, stelt Jacob. Hij stelt het zelf voor. Het is echt een ontzettend hoge bruidsprijs. En voor zover je een vrouw in een prijs om kan zetten, dat is helemaal niet echt ons. Maar voor die tijd is het een bizar hoge bruidsprijs. 7 jaar. Oké. En dus eerst werken en dan zijn vrouw. Dus 7 jaar, hevig verlangen naar die vrouw. Ondertussen hard werken en hij nog niet mogen hebben. Als je erover nadenkt, dat is wel wat. 7 jaar ergens naar verlangen, dat verlangen ook nog steeds blijven koesteren, levend houden en toch niet mogen hebben. Dat vormt je karakter. Toch, zegt de levenswijsheid. Dat vormt je karakter. Als je het doet en ook niet ondertussen ernaar grijpt, zogezegd, alsnog op een illegale manier probeert te krijgen, toch ergens naar blijven verlangen. Dat vormt je karakter. Iets waar andere mensen baat bij zouden mogen hebben, denk ik, als je zo wordt gevormd. De mensen om je heen. Ik stel me zo voor dat Laban het wel al gezien had. Zoiets weet je wel, denk ik, zo als vader, dat zie je. Je had er misschien wel op gehoopt dat Jacob dat zou zeggen. En nou is Jacob overgeleverd aan de genade van Laban. En Laban die geeft een antwoord. Maar uit zijn antwoord kun je niet echt opmaken, zegt hij nou echt ja of nee. Hij vermijdt rechtstreeks echt ja te zeggen tegen Jacob. Hij zegt letterlijk, ja, beter dat jij haar krijgt dan een andere man. Je kunt blijven. Zeker kun je dat interpreteren als een ja, maar het is niet echt een keiharde ja. Jacob hoort absoluut wel in ieder geval een ja erin. En dan staat er, om Jacobs verliefdheid nog eens te benadrukken, dat de tijd vloog. Omdat hij zoveel van haar hield. En als die 7 jaar dan voorbij zijn, dan zegt Jacob letterlijk, geef me mijn vrouw, ik wil bij haar naar binnen gaan. Ja, zo plastisch, letterlijk als het er staat, in MBV vertaalt het met, ik wil met haar slapen. Ik heb zelf ook de hand van mijn vrouw gevraagd aan mijn schoonvader. Ik weet nog dat het een spannend moment was, dat ik de langste weg heb gekozen van de bushalte naar het huis van mijn schoonouders. Wat was dat spannend. En dat ik bij hem was. Ik weet echt niet meer wat ik precies heb gezegd. Maar het zal iets te maken hebben met liefde. En dat ik voor haar zal zorgen. En dan waarschijnlijk ook wat ook zo was. Dat ik het idee dat God nog bij elkaar had gebracht. En ik zal mooie dingen hebben gezegd. Maar Jacob zegt gewoon, ik wil bij haar binnen gaan. Tegen zijn schoonvader. Oké. Laat ze het er maar op houden dat het benadrukt hoe verliefd hij was. Dan de bruiloft. De bruiloft. Met die wisseltruc van Laban. Lea voor Rachel. Je vraagt je misschien af, heb ik in ieder geval ook altijd afgevraagd, hoe kan hij dat laten gebeuren? Hoe kan hij het laten gebeuren? Maar je hoeft, als je een beetje nadenkt, hoe gaat dat bij zo'n bruiloft, zo'n oud-Oosterse bruiloft, s'avonds sowieso, er zal natuurlijk geen licht zijn geweest. Jacob en die andere mannen waarmee die feest viert, ze zullen het niet gehouden hebben bij 1 biertje, 1 wijntje. En anders zie ik Laban er vooraan, heeft hij echt al gezorgd dat Jacobs glas gevuld bleef. Goed, feestelijke dag. De eerste avond, Laban brengt zijn dochter bij Jacob. de vrouw waar hij zo lang voor gewerkt had, om bij haar naar binnen te gaan. En met elkaar verbonden waren ze voor het leven, Jacob en zijn nieuwe vrouw. En dan die volgende morgen. Het wordt licht, hij wordt wakker, met koppijn, ik weet het niet, anders krijgt hij het er wel daarna. En zie, het was Lea. Lea. Heb ik? Nee. Nee. En Jacob gaat verhaal halen bij Laban. Laban, waarom heb je me bedrogen? En in vers 26 geeft hij dat antwoord. En het is zo wrang wat hier dan gebeurt. Vers 26. Laban antwoordde. Het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. In het Hebreeuws is dat nog veel wranger dan in het Nederlands. Vanwege de dubbele betekenis van woorden. Bedenk dat Jacob 7 jaar geleden zijn hele geschiedenis had verteld. Wat hij had gedaan. En waarom hij moest vluchten. En nu zegt Laban dus tegen Jacob, terwijl hij die geschiedenis kent. Maar Jacob, ik sta in mijn recht als ik jou Lea geef. Hier bij ons, hier in Haran, is het niet de gewoonte dat we de jongste uitgeven voor de oudste. De eerstgeborene. Nee, hier in Haran zijn we zulke dingen niet gewend. Hier huwen we altijd eerst de eerstgeborene uit en dan pas de tweede. Ah, hoe noem je dat dan? Wat er dan bij Jacob gebeurt? Als je hele leven sowieso al overhoop ligt met dat ontzettend irritante eerstgeboorterechtgedoe. Zo super oneerlijk. Als dat woord eerstgeborene al gewoon je strot uitkwam, dat weet je dat dat bij Jacob het geval is, tegenwoordig vooral een knoop in je maag oplevert, vanwege wat je zelf hebt gedaan, het bedrog naar je vader en je broer. En wat gaat er dan nu weer door hem heen, als hij weer zo'n eerstgeborene woord weer komt? Frustratie, boosheid. Maar ook het idee van een koekje van eigen deeg. Het idee dat je je genomen weet door een familielid, en dan meteen realiseren, dit is wat ik ook heb gedaan. Exact dit heb ik gedaan. Zijn vader, zijn broer, op die manier beetgenomen. En ik denk dat hij toen hij dat allemaal realiseerde, een waanzinnig geschreeuw te horen was daar in Haran. Misschien nog wel harder dan die schreeuw van Esau, toen hij ontdekte dat hij beetgenomen was. 7,5 jaar geleden in Kanaan. Jacob, hij bidt niet, maar hij probeert steeds op zijn eigen, slimme manier, menselijke, mannelijke, hardwerkende manier te bemachtigen wat hij wil. Het lijkt alsof er alleen maar mensen aan het werk zijn, maar ergens weet je ook, hier is God ergens aan het werk. En je kan niet zomaar zeggen, God doet dit, precies, God doet dat. Of het is Gods wil dat Laban dit Jacob aandoet. Maar zoals ik eerder zei, je weet, dat heeft God ook beloofd, God leidt Jacobs leven. Die belofte heeft hij gekregen, God is met hem, hij beschermt hem, hij laat hem. Tegelijkertijd zie je ook, Jacob bidt niet. Er is wel de genade van God, maar Jacob opent zich niet voor God. Hij probeert het op eigen kracht. En wat komt Jacob op dit moment zichzelf tegen? Jacob komt zichzelf tegen hier. En dat is de vraag, wat vind jij? Vind je dit genade? Vind je het genade of niet? Als het God is die hierachter zit bij Jacob en hij laat zichzelf tegenkomen. Twee dingen hadden kunnen gebeuren. Jacob had gewoon verder kunnen gaan. Of God had Jacob tegen zichzelf aan kunnen laten lopen in het leven. Is de vraag wat genade is. In Galaten 6 staat, wie zaait op de akker van zijn zondige natuur, die oogt de dood. En wie zaait op de akker van de geest, die zaait leven. Wat je zaait, dat oogst je. Ergens voel je dat dat hier in zit. Het gebeurt wel bij Jacob. Ondanks de leiding die er wel is. Want God leidt wel zijn leven. Maar je vraagt je wel af. Dat is een van de dingen die mij het meest die bij mij het meest terugkomen, is wel steeds die vraag: wat als Jacob nou meer een man was van gebed? Hoe had het gegaan allemaal als Jacob veel meer zijn leven openstelde en veel vaker bad: God, is dit de vrouw voor mij? God, bent u hier aanwezig? God, is dit uw wil? Had het dan allemaal anders gelopen? Dat is toch wel de vraag die je zelf stelt. En wat je ziet gebeuren is, ja, Gods plan gebeurt wel uiteindelijk. Wat God wil. Zeker als je het verhaal kent, hoe het verder gaat, God wil gebeurt wel. Maar had het allemaal niet veel, misschien gemakkelijker gegaan, als je het zo mag zeggen, als hij had gebeden, veel meer open had gestaan voor God? Hoe dan ook, Laban strikt Jacob voor nog eens 7 jaar. Jacob zit nog even deze bruiloft uit. Nog 6 dagen, dan krijg je daarna ook Rachel. Als je haar tenminste nog steeds wilt, Jacob, ja? Oké. Dan krijg je haar ook erbij. Als je nog eens 7 jaar voor me werkt. En Jacob tekent bij. Oké. Nog 7 jaar werk om haar te krijgen. Tjoe. En inderdaad, God doet dingen aan mensen in het gewone leven. En daarmee vormt hij ons. En als je het nagaat wat God doet, ik zeg ook, al kun je niet precies aanwijzen wat precies God doet, maar er zit oordeel in. Het is pijnlijk, en tegelijkertijd zit er ook genade in, een vorming. Het doel van God, als hij met ons bezig is, kneedt en snoeit, is wel dat hij ons vormt. Ons karakter vormt. Jacob hier ook vormt. Je karakter wordt gevormd door het leven. Door moeite, door pijn, door je vreugde, door je successen. En God gebruikt deze dingen om jou te vormen. Mooie dingen, maar absoluut ook de moeilijke dingen en de pijnlijke dingen. En het is zo dat juist in die enorm pijnlijke momenten, die altijd heftige emotie bij je oproepen, dat daar juist ook wel dingen kunnen gebeuren tussen jou en God. Juist bij de moeilijke, pijnlijke dingen, juist daar kunnen de bijzondere dingen er gebeuren. Kun je gevormd worden door God. Kijk maar, want er is nog zo'n moment. Jacob is 2 keer echt fel boos in het stuk dat we nu gelezen hebben. Natuurlijk wanneer hij erachter komt, wanneer hij Lea heeft gekregen in plaats van Rachel. Waarom heb je me bedrogen, Laban? En juist in die felle emotie zit dat leermoment van Jacob over zichzelf, de spiegel. Maar dan nog een keer op het einde, wanneer Rachel haar diepe hartzeer uit naar haar man. Ze kan geen kinderen krijgen. En nou, dan moet je even, dat besef je, kinderen krijgen voor een vrouw in die tijd was roeping nummer 1. Kinderen, daar leefde je voor als vrouw, om kinderen te krijgen, voor nageslacht te zorgen. In de oud-Oosterse wereld. En dit gaat diep bij Rachel. En je snapt dat ze zegt: als ik geen kinderen krijg, dan ben ik gewoon dood. Dat is hoe zij dat absoluut beleefd zal hebben. Geen kinderen, geen eer, geen leven. En Jacob reageert dan. En is ook volop gefrustreerd door alles, denk ik, wat er allemaal aan het gebeuren is in zijn leven. En Jacob reageert met die hevige emotie: ben ik soms God? Kan ik soms zorgen dat jij kinderen krijgt? Ik ben God niet. Hij onthoudt jou het moederschap. Ik ben God niet. En dan moet je voorstellen, dat is zo'n super pijnlijk moment in Jacob's leven ook. Met een hevige emotie. En daar zegt Jacob wel iets cruciaals. Ik ben God toch niet. Ook daar leert hij het weer. In die hevige pijnlijke emotie. Ik ben God toch niet. Nee, precies, Jacob. Jij bent God niet. Maar mag je erbij bedenken, dat is exact wel wat Jacob steeds deed met zijn bedrog. En toen hij het eerst geboorterecht afhandig maakte. En toen hij voor die linzensoep Esau manipuleerde om dat eerst geboorterecht te krijgen. En later zijn broer en zijn vader bedroog, daar nam hij de plek van God in. Daar was hij voor God aan het spelen en greep hij alsof hij God was en niet wachtte op God, niet vertrouwde op God. Wat voor hem maakte dat hij niks anders zag dan te bedriegen en te stelen. Ik ben God toch niet? Nee, inderdaad, Jacob. En je hebt veel te veel voor God gespeeld en gewoon gepakt. En dat kan niet zomaar. En dan kom je jezelf tegen. En dat is wat Jacob hier heel hard leert. Ik ben God niet. En dan hoop je wanneer iemand dat zo vanuit die emotie zegt, dat het ook echt tot hem doordringt. Jacob, je bent God niet. En als je dat wel op jouw manier probeert te doen, de boel te forceren, dan ga je er pijnlijk achter komen dat je slechts mens bent. En dan kun je afvragen, is dat genade of is dat oordeel van God? Als dat gebeurt in je leven, hier bij Jacob of bij jezelf? Het is beide, denk ik. Er zit zowel een oordeel in, maar absoluut ook een genade die het overstijgt. Twee keer is hij boos. Een emotie vanuit zijn hart. Waarom heb je me bedrogen, Laban? En kan ik soms de plaats van God innemen? Maar God oordeelt. God leert. God kneedt hem. En dat gaat ook echt gepaard met pijn. Niet omdat God een monster is. Maar omdat wij nogal onbuigzaam kunnen zijn voor God. Daardoor kan het zoveel pijn er ook bij komen te kijken bij ons. En wij zien, God doet dit wel, ook met zijn kinderen. Juist. Denk erover wanneer je naar je eigen leven kijkt. En geef ruimte aan de gedachte dat God wel eens met je aan het werk zou kunnen zijn. Juist ook in je diepste moeite en in je diepste pijn. Daar waar het zo stroef gaat en je zo vastloopt of doodloopt. En je ziet ook, zie ik erin in ieder geval, dat je maar beter zo vroeg mogelijk, alsjeblieft, zo vroeg mogelijk in je leven biddend bezig kan zijn met God. Zo vroeg mogelijk jezelf kan openen voor God en voor zijn wil en buigzaam wil zijn. Niet gewoon voor het idee van je moet bidden en bidden is goed, maar omdat bidden staat voor jezelf openen voor God en meebuigen. Bidden is het tegenovergestelde van op eigen kracht iets pakken en het zelf allemaal regelen en zelf uitdenken. Maar bidden is stilstaan en bij God afvragen en op God wachten en God toch vertrouwen. Jezelf openen en meebuigen, dat is bidden. Sta je bij de put en je ziet Rachel, bid dan. Zoek Gods leiding. Laat je niet verleiden door het op eigen kracht te doen en je wil te forceren. Wil je haar versieren? Prima. Maar doe het biddend. En waar God afwezig voelt, dan ben je misschien wel gewoon in gevecht met hem. Juist waar hij zo afwezig voelt, is hij misschien wel ontzettend dichtbij. Echt heel dichtbij. En is God te vinden. In zijn pijnlijke oordeel, maar nooit zonder dat zijn genade veel en veel groter is. En veel verder gaat dan het oordeel. Amen. Thank you. Laten we bidden. Vader, wat kan het leven ongelooflijk ingewikkeld zijn. En wat kan het pijn doen. Wat kunnen we vastlopen en wat kan u dan ontzettend ver weg voelen of helemaal afwezig. Wat kan het ingewikkeld zijn. En wat vinden wij het zo moeilijk om te vertrouwen op u. Met al onze verlangens. Alle gewoon verlangens die wij hebben gekregen als mens. Verlangens naar net zo goed intimiteit. Iemand nabij. Een einde aan de eenzaamheid. Iemand dichtbij. Verlangens naar schoonheid. Andere mooie verlangens. En wat kennen we veel angsten. En Vader, wat kan het dan zo ingewikkeld zijn, wanneer het leven hard is en we er een gebrek aan hebben en u ook zo ver weg voelt. Wat kunnen we soms boos zijn op u, gefrustreerd zijn, gefrustreerd dat u inderdaad niet naar onze hand te zetten bent, dat u niet gewoon doet wat we willen, niet gewoon doet wat we bidden. Wat kan het ingewikkeld en pijnlijk zijn. En Heer, dan mogen we weten dat we kennelijk niet vertrouwen op u, dat moeilijk vinden om u te zien. Voor de zonde kiezen, grijpen, het zelf doen zonder u. Niet vertrouwen dat u een genadige, liefdevolle God bent. Maar de andere kant op gaan. En wat werken we onszelf dan nog meer in de nest, Heer? Vader, dan als eerste, wat dank u voor uw genade, dat u een genadig God bent. Dank u voor Jezus Christus. Dank u dat u naar ons toe komt en ons opzoekt, waar we ook zijn, hoe ver we ook zijn, hoe ver weg we van u zijn, hoe zeer we de rug hebben toegekeerd, maar dat u naar ons toe komt in Jezus Christus. En naar ons kijkt en dat we daar ogen van liefde zien. Wat we ook allemaal gedaan hebben. Vader, dank u wel dat we in de ogen van Jezus mogen kijken en daar liefde mogen zien. Wie we ook zijn. Dank u voor Jezus. Dank u voor zijn genade. Dank u dat hij kan zeggen het is goed. Welke rommel we er ook van gemaakt hebben. Maar dat we in Christus mogen horen het is goed. En Vader, dan willen we ook in Christus tot u komen. Misschien wel overtuigd, misschien wel echt super voorzichtig. We willen bidden, Heer, ontferm u over ons. Juist op die onderdelen van ons leven waar het zo pijn doet, waar we gemis hebben en met Jacob kunnen meevoelen, waar we zondig zijn geweest, voor God hebben gespeeld, in onvertrouwen hebben geleefd, niet geloofd hebben in uw genade. Maar Heer, dan doen we in Christus een beroep op uw barmhartigheid, op uw ontferming, op uw mededogen. Heer, ontferm u over ons. Als u al bezig bent met uw oordeel, Heer, wees sterker met uw genade. Als wij dingen moeten leren en u kneedt ons, Heer, wees genadig en help ons om buigzaam te zijn. Help ons om los te laten. Help ons om onze afgoden los te laten. Help ons om echt te vertrouwen op u. Help ons om los te laten waar we zo aan vastzitten, maar waarbij we u aan de kant schuiven. En help ons om open te staan voor u, buigzaam te zijn voor u. Echt u aan het werk te laten gaan. Juist ook op dat ene super moeilijke punt in ons leven, waar we u niet begrijpen. Het leven niet begrijpen en verward zijn. Maar Heer, u bent genade. Heer, help ons. Wijs ons de weg, wat dan wel echt de weg is, uw weg. Laat zien wat we moeten doen, Heer. Laat zien wat het is om op u te vertrouwen. Geef geduld, geef bemoediging, geef een medemens in ons leven. Geef kracht. Houd ons vast, houd ons alsjeblieft vast met uw liefde, met uw genade. En draag ons En help ons om voor het juiste te kiezen, het goede te doen, het liefdevolle te doen. Help ons om met u verbonden te zijn en vanuit verbondenheid met u het goede te doen. Wees genadig en help ons. En geef de kracht, Heer, als we niet krijgen, niet hebben wat we zo graag zouden willen hebben. De zegen niet, de nabijheid niet, de medemens niet. Heer, wilt u ons steunen met zoals u dat kunt als God? Door uw kracht. Door uw woord, door uw geest, door bemoediging. Door uw kerk, broeders en zusters. Heer, wees bij ons. Heer, en u bent goed, u bent liefde. En we prijzen u daarom. We danken u, ook als we het niet zien en we toch weten dat u liefde bent. Heer, daarom zeggen we het. U bent liefde. En help ons in Jezus' naam. Amen. Het is gelegenheid voor de collecte. En daarna zingen we ons geloof uit met hemelhoog 523. Ik geloof in God de Vader.
Thank you.
We mogen naar huis gaan met de zegen van God. Open je leven voor de zegen van God. De liefde van God de Vader, genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van Gods Heilige Geest zij met u allen.